gasten en belangstellenden, allen hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 21 juli hoopt in de morgendienst proponent A.M. van Manen uit Weesp voor te gaan en 's avonds dominee M. Baan uit Veenendaal. De gecombineerde Emmaus en Kompaskring hoopt deovolente 27 juli een barbecue te organiseren voor de leden van de kring. Maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is om volgend jaar bij ons aan te sluiten als we het laatste stuk van het boek Zie uw God hopen te gaan behandelen. Alle gemeenteleden van 18 tot 40 jaar zijn hartelijk welkom. De barbecue is een ontspannen manier om kennis te maken met elkaar. Graag even aanmelden voor 23 juli bij Jeroen Nuitenboom. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van Stichting Ontmoeting. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk, ook als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 26, daarvan vers 6 en 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 6 en 8 van Psalm 26. Gemeente met de kerk die er is van alle tijden en ook op alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 14, het 7e vers. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. En wat er verder volgt, 7 van 14 het amen op de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, mogen we samen tot u komen in het gebed. Tot u, de ene en de ware, eeuwig levende God. U die alles regeert. Hemel, zee en aarde, de volkeren. Zij die leiding geven en in hoge posities verkeren, maar ook de allerarmste. U gaat over iedereen en over elk mens. Heren, we bidden van u, nu we voor de tweede maal hier bij elkaar mogen komen rondom de schriften en vanavond ook bij het open leerboek van de kerk, troostboek, de Heidelbergse catechismus. Wees ook zelf in ons midden, met uw geest, de Heilige Geest, en spreek tot ons, en dat we vanavond uw stem mogen horen. Zo goed, Heere, om hier te mogen zijn, zo goed ook om de leer van de schriften te overwegen. Wilt u de leer ook voor ons levend maken? Dat we ons erin mogen verwonderen, erin mogen verblijden, hoe u toch alles doet en hoe alles werkt en wie u bent en hoe u werkt. Heere, maak het vanavond goed. U gaat door, ook met de gemeente, met uw kerk, ook wereldwijd. Er komen alleen maar mensen tot de kerk, er worden er toegebracht en er zullen er nooit meer afgaan. En dat mag ons hoop geven. Ook als wij in uw dienst geroepen zijn, als dienaar van het woord, als ambtsdrager, zendeling, evangelist, maar ook in het ambt aller gelovigen, waar u ook ons maar plaatst, in de kring van ons gezin, van de familie, in de omgeving waarin we wonen, waarin we ons werk mogen hebben, op de school waar we naartoe gaan. Heren, we bidden van u, wilt u door ons heen werken en ons gebruiken als een instrument in uw hand om uw koninkrijk uit te breiden, dat zondaren zalig mogen worden en dat zo uw eer en uw naam zal worden verspreid. U hebt het beloofd, zolang de zon en de maan zullen schijnen, zolang zult u doorgaan. Heren, we dragen elkaar aan u op. In de omstandigheden ook van het leven waarin we verkeren, bij al wat op ons afkomt. Als we het moeilijk hebben, mogen we alle moeite en lasten voor u neerleggen. Zoals u zelf ook zegt, werp alle bekommernis op mij, want ik zorg. Ook alle zegeningen en gaven die we mogen ontvangen, mogen we uw hand erin opmerken. Uw goedheid die zo groot is. Heere, zo bidden wij voor elkaar. Geef al wat nodig is, bovenal een geestelijke zegen. Dat we mogen schuilen achter u, Heere Jezus. De dierbare heiland, de zaligmaker der wereld. De zoon van Abraham, de zoon van David. De zoon van Israël, Joodse volk. Die ook de zaligmaker der wereld wil zijn. Heere, komt u in ons hart. En dat we onszelf mogen toevertrouwen aan u. Dat we het mogen weten. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Zo bidden wij. Geef een goed en gezegend uur. Hier in de kerk. Uit enkel genade. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen de schriften openen in het Nieuwe Testament, de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan hoofdstuk 11, we lezen de versen 17 tot en met 34. En we doen dat ook met het oog op de behandeling van zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus. Die willen we aansluitend ook lezen. 1 Korinthe 11, vers 17 tot 34 en aansluitend zondag 30. Het woord van God komt als volgt tot ons. Korinthe 11 vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat u niet beter tot beter, maar tot erger samenkomt. Want ten eerste, als u samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als u dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt u dan geen huis om er te eten en te drinken? Of veracht u de gemeente van God? En beschaamt u degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Daarom zijn er onder u veel zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, verwacht elkaar. Maar zo iemand hongert, dat hij thuis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik gekomen zal zijn. Lezen wij nu samen zondag 30. Zondag 30. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal van de Heere en de Paapse mis? Het avondmaal van de Heere betuigt, verkondigt ons, dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis heeft volbracht. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daar van ons aangebeden wil zijn. Maar de mis leert dat de levende en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters worden geofferd. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en de wijn is. En daarom ook daarin moet worden aangebeden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus. En een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich met ware hart tot God niet bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook hen tot het avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. En daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulke totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover. Gemeente, wij gaan eerst met elkaar zingen, dan over tot de behandeling van deze zondag en deze vragen. met de antwoorden erbij. Maar ik stel voor dat we eerst zingen Psalm 34 en daarvan de versen 4, 5 en 11. Des Heere engels gaat een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht en dus is hij wel bewaard. Komt, smaak nu en beschouw de goedheid van de Alzegenaar. En wat er verder volgt, 4, 5 en 11 van Psalm 34. De Heidelbergse catechismus staat vrij uitvoerig stil bij het sacrament van het heilig avondmaal. 3 zondagen. Niet alleen 28 en 29, ook 30. En in zondag 30 komen 2 vragen aan bod. Ten diepste, denk ik. 2 vragen. In de eerste plaats, wat is de boodschap van het avondmaal? En in de tweede plaats, voor wie is die boodschap? En beide vragen krijgen in zondag 30 zowel een positief als een negatief antwoord. Wat is de boodschap van het heilig avondmaal? Wat niet en wat wel? En voor wie is het heilig avondmaal en de boodschap ervan? Voor wie wel en voor wie niet? Catechismus denkt in tegenstellingen, zie je dat? En dat is de mens ook eigen om dat te doen. Dat is wat de Heer ook geeft. Wij denken in waarheid en leugen. Licht en duisternis. Mooi en lelijk. Goed en kwaad. Tegenstellingen zijn nodig. Ook om de waarheid te beter aan het licht te brengen. Dat wil de Heer. Nu, vandaag, zondag 30, het sluitstuk van een 3-luik over het heilig avondmaal met als thema avondmaal als bron van troost. In de eerste plaats dus, wat is de boodschap van het heilige avondmaal? En in de tweede plaats, voor wie is de boodschap van het avondmaal en voor wie is het avondmaal zelf? De gemeente, vraag en antwoord 80 zijn, zou je kunnen zeggen, een toegift. Een extra. Bij de eerste uitgave van de Heidelbergse catechismus stonden ze er nog niet in. Ze zijn er later aan toegevoegd als een soort plus. U weet, Caspar Olivianus en Zacharias Ursinus, 2 gereformeerde theologen, hebben de Heidelbergse catechismus geschreven op verzoek van keurvorst Frederik III van de Palts. En die catechismus die zij maakten, die kwam uit in januari 1563, toen rolde het troostboek van de pers. Eerste uitgave zonder vraag en antwoord 80. Maar spoedig daarna kwam er een tweede editie, een tweede uitgave. En toen met vraag en antwoord 80. De oorzaak was het feit dat de Rooms-Katholieke Kerk korte tijd daarvoor een belangrijke kerkelijke vergadering had afgerond. Concilie van Trente. En de bisschoppen die op dat concilie bijeen waren, hadden zich uitgesproken over de reformatie, die zich toen inmiddels als een olievlek over Europa had verspreid. En die bisschoppen die veroordeelden de reformatie in scherpe bewoordingen. Ook de leer van het heilig avondmaal. Want wat zeiden de bisschoppen op het concilie van Trente? Zij zeiden, het brood bij het avondmaal, bij de mis, de ouwel, dat wordt wezenlijk veranderd in het lichaam van Christus. Dat brood wordt het lichaam van Christus. En wie deze leer niet leert, anathema zit. Die zij vervloekt. Anathema. Vervloekt. Hoe? Dat is nogal wat. Ursinus en Olivianus hoorden ervan en zeiden meteen van ja, dat is zo ernstig, daar moeten we wat mee. Laten we in de catechismus er toch opnieuw aandacht aan besteden, extra aandacht. En zo gebeurde het. En zij stelden samen, daarin ook begeleid door een leescommissie, vraag en antwoord 80 op. En ze hebben die ingelast bij zondag 30 over de paapse mis, zoals vraag 80 zegt. Wat overigens niet spottend bedoeld is, maar wat eigenlijk gewoon letterlijk betekent de pauselijke mis. En Ursinus en Olivianus tekenen in vraag en antwoord op hè, dat het onbijbels is om te leren dat dat stukje brood bij de bediening van het sacrament van het avondmaal op de een of andere manier verandert in het reële lichaam van Christus. Nee, zeggen we. Dat brood blijft brood. En als je avondmaal hebt gevierd en dat blijft over, dan hoef je dat niet in een bepaald kastje te bewaren of zo, van ja, heilig brood. En dat kan je bij wijze van spreken gewoon aan de vogels voeren. Het is niet het lichaam van Christus. En daarom is het ook onjuist om voor dat brood te buigen. En om dat brood te aanbidden. Dat is afgoderij, zeggen Olivianus en Ursinus. En afgoderij is vervloekt. En daarom is de mis vervloekt. En zo hebben Olivianus en Ursinus het ook aan het einde van zondag 30 opgetekend. En zij spreken over de mis als een vervloekte afgoderij. Een scherp woord. Dat is ook zo. In de loop der eeuw is daar ook veel over te doen geweest. Maar kun je, als je alles afweegt, tot een andere conclusie komen. Moet het ook wel zien in de context van de tijd en tegelijkertijd. Dat brood, is niet het lichaam van Christus. Mag je niet aanbidden. Als je materie aanbidt, ja, dat is afgoderij en daar spreekt de Heere zijn oordeel over uit. Bovendien, wat wel belangrijk is ook om te zien, is dat de catechismus niet een persoon vervloekt. Spreekt niet de banvloek uit over een persoon, maar over een zaak. Hè? En ja, dat is wel in tegenstelling tot wat de Rooms-Katholieke Kerk doet. Hè? Die spreekt echt de vloek uit over die dit leren. Die zij vervloekt. Nu, wat zeggen Olivianus en Ursinus nu in vraag en antwoord 80? Wel, beide theologen zetten het avondmaal in schril contrast met de mis. Avondmaal aan de ene kant en de mis aan de andere kant. En dan komt het verschil tussen beide eigenlijk op twee punten in het bijzonder aan het licht. Namelijk op het punt van de vergeving van zonde en op het punt van de vereniging met de Heer Jezus. Ik wil daar kort vanavond even bij stilstaan. Wat is nou het verschil als het gaat over de mis en het avondmaal? En dan moeten we toespitsen op het punt van vergeving van zonde. Gaan we eerst bezien. En dan straks de vereniging met Christus. Eerst op het punt van de vergeving van zonde. Kijk, antwoord 80 zegt dat het avondmaal ons verkondigt dat wij die geloven, hè, het is voor hen die geloven, zij die geloven hebben volkomen vergeving van al onze zonden door de enige offerande van Jezus Christus aan het kruis geschiet. Dat is de boodschap van het avondmaal. Daarop wijst dat stukje brood dat je eet en de wijn die je drinkt. Eén offer. Brood wijst op het offer en de wijn wijst op het offer. En door dat ene offer van de Heer Jezus ontvangen zij die geloven vergeving van zonden. Ja, Heer Jezus heeft aan het kruishout van Golgotha dat ene offer gebracht. En aan het kruis heeft hij zijn lichaam laten verbreken. Aan het kruis heeft hij zijn bloed laten vergieten. Daar heeft hij zijn ziel uitgestort in de dood. Daar heeft hij uitgeroepen, volbracht. En toen hij uitriep, volbracht, toen was het ook echt volbracht. De schuld betaald, de straf gedragen, de toorn van God over de zonde geblust. En zo heeft Christus, zegt Hebreeën 10 vers 14, met één offerande in eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. En dat is nu wat de Heer Jezus aan de tafel, alle die van hem zijn, u die gelooft, je op het hart wil drukken. Het is volbracht. En dat wil hij keer op keer doen. 4 keer per jaar bij ons. Calvijn die verlangde er eigenlijk naar om dat elke zondag te mogen doen. Heb u dat ook wel? Dat je zegt van nou, zou ik eigenlijk zondag ook wel weer willen doen. Was het maar weer avondmaal. Ja, want tijdens het avondmaal is dat wat de Heer Jezus op je hart wil drukken. Dan zegt hij, kom maar. Dan zal ik het je nog eens laten zien. Door die ene offerande van mij zijn al je zonden die je hebt bedreven, ook de zonden die je nog gaat bedrijven, weggenomen, uitgewist. Ik heb het volbracht en er hoeft niets meer van u bij. U mag rusten. Rusten op mijn werk. 2000 jaar geleden volbracht op de kruisheuvel van Golgotha. Dat is wat het avondmaal zeker voor je wil maken. Wat de Heer Jezus voor je wil verzegelen. Dan wil hij zeggen, als je daar mag zitten, zie je dat stukje brood? Proef je de wijn die je drinkt? Nou, je bent er zeker van dat je dat brood eet, hè? Je bent er ook zeker van, hè, dat je die wijn drinkt. Ik bedoel, dat is wat je ervaart. Nou, even zeker mag je ervan zijn dat op grond van mijn ene werk al je zonden vergeven zijn. Daarom mag je ook aan de tafel zitten. Rusten. Het ene werk aan het kruishout van Golgotha volbracht, dat is werkelijk genoeg. Volkomen genoeg. Daar is God tevreden mee. Alle die geloven, die mogen daar rusten. Die mogen daar gaan zitten. Nou, er zijn wel gemeenten waar het avondmaal staande wordt gevierd. Wij doen dat niet, wij zitten. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Dat betekent, het is genoeg. U mag gaan zitten. Rusten. Het is volbracht. Christus zelf zit op. Hebreeën 1 vers 3. Aan de rechterhand van de Vader. Als een teken dat zijn werk volkomen genoeg is. Rusten. Oh, als je dat mag zien aan de tafel, wat kan je dan goed hebben aan de tafel, hè? Dat alles is volbracht. Heb je dat ook al niet ervaren, dan kun je echt gaan zingen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust. Maakt hier elk in liefde dronken. Kan je dronken zitten aan de tafel? Dat je vol bent van de goedheid van de Heer. Dat je, oh Heer Jezus, wat heb u toch een offer gebracht. Komen werk. En daar hoeft nou van mij nog niet het minste bij. Helemaal niets. U geeft het om niet. Het is uw bloed dat reinigt van alle zonden. Met uw lichaam heeft u betaald. Nou, zo mag je, als de Heilige Geest dat geeft, aan de tafel Christus de eer geven. Alle eer, zijn offer, zijn werk, eenmaal aan het kruis geschied. Bij de mis ligt dat toch anders. De mis verkondigt, zeggen Olivianus en Ursinus, dat zondaren door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters worden geofferd. Dat is wat Rome leert. We moeten dit wel goed zien. Moet Rome ook recht doen, hè? Rome leert niet dat Christus lijden en sterven aan het kruis niet eenmalig is. Rome leert dat Christus lijden en sterven in de mis opnieuw tegenwoordig wordt gebracht. Het brood wordt offer. Het lichaam dat Christus aan het kruis heeft geofferd, dat komt in het brood weer opnieuw tegenwoordig. Dat komt weer nabij. Het brood brengt Christus offer aan het kruishout volbracht. Nabij. Als een echt materieel offer. Maar alle reformatoren waren het erover eens. Het avondmaal heeft niet het karakter van een offer. Wij zien het brood niet als het offer van Christus lichaam. En daarom dragen wij brood en wijn ook niet aan God op. Hè? Wij hebben ook niet een altaar in de kerk. Maar wij hebben een tafel. Wij offeren niet. Wij vieren. En Christus komt ons niet in een onbloedig offer nabij. Maar wij verheffen onze harten naar de hemel. En daar waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Met zijn lichaam en ziel als echt mens. Waarmee hij 2000 jaar geleden het offer heeft gebracht. Nu, daar zou ik nog heel veel over kunnen zeggen. Maar ik wil het hier graag vanavond bij laten. Dit is het eerste verschil tussen de mis en het avondmaal. Het avondmaal leert ons, in tegenstelling tot de mis, dat wij volkomen vergeving van zonde ontvangen door het ene offer van Christus aan het kruishout volbracht. En dat offer is volbracht, dat is af. 2000 jaar geleden is dat afgemaakt, volbracht. En dat wordt niet meer realiteit in het brood en in de wijn. Het is af nu. Tweede verschil. Dat gaat over de vereniging met Christus. Alle gelovigen, die worden door het sacrament, als de Heere dat geeft, hè, verbonden met Christus. Verbonden met Christus als mens. Met zijn ziel, maar ook met zijn lichaam, allebei. Ziel en lichaam. Zijn bloed wordt mijn bloed. En zijn lichaam wordt mijn lichaam. Het is een groot mysterie, maar dat is zo. Er is werkelijk gemeenschap met het lichaam van Christus. Zijn lichaam wordt mijn lichaam. Ja, en dat is ook zo troostvol. Hè? Dat je dat mag weten, dat je daar één mee bent. Dat je daar op een innige manier mee verbonden bent. Door een geestelijke band. Dat zijn lichaam mijn lichaam is. Kijk, want wij hebben met een echt lichaam gezondigd. Heb je dat al gezien, dat je dat hebt gedaan met je echte lichaam? Met je handen. En met je mond. Deze mond, deze lippen. Moet je vanavond eens aanraken. Die hebben gezondigd, die zijn onrein, die zijn besmet. Door zinloze woorden. En met die mond kan je niet voor God verschijnen. Kan niet. Dan zegt God weg. En dan moet je betalen met je mond. Voor eeuwig pijn lijden als je onverzoend sterft. Voor eeuwig je tong kauwen. Omdat je met je echte lip, met je echte mond, met je echte lichaam echte zonde hebt bedreven, moet je met dat echte lichaam betalen. Maar als je nou mag weten dat je deel hebt aan het echte lichaam van de Heer Jezus, want hij heeft een echt lichaam, daar is ook zo'n troost daarom, hè, dat hij een echt lichaam heeft. Want stel je toch voor dat hij niet een echt lichaam zou hebben, dan zou dat er niet voor de echte zonde die je met je echte lichaam hebt bedreven, echt betaald zijn. Maar wij mogen weten dat de Heer Jezus een echt lichaam heeft, dat hij met een echt lichaam is opgestaan en dat hij met een echt lichaam aan de rechterhand van God zit. En nou in het avondmaal wil de Heer ons laten verkondigen dat je met dat echte lichaam verbonden bent en dat zijn echte lichaam uw echte lichaam is en dat er daarom voor uw echte zonde met je handen echt bedreven, echt betaald is, dat hij dat heeft gedaan met zijn handen. Dat hij dat heeft gedaan met zijn mond. En dat daarom zijn lippen gebarsten waren. En dat daarom hij met zijn echte lichaam in de diepte der zee is afgezonken en het oordeel van God heeft gedragen. Ja, maar hoe word ik dan één met dat echte lichaam van Christus tijdens de viering van het avondmaal? Nou, zegt de Rooms-Katholieke Kerk, heel eenvoudig, ja niet eenvoudig natuurlijk, dit is natuurlijk voor de Rooms-Katholieke Kerk ook een mysterie, maar zij zeggen van, het komt omdat dat stukje brood echt lichaam van Christus wordt. Als je dat echte lichaam van Christus eet, dan ben je ook één met het echte lichaam van Christus. Dat stukje brood, dat wordt wezenlijk lichaam van Christus. Nou, dan eet je Christus. En zo word je één met het lichaam van Christus. Nee. Nee, zeggen onze vaders, zo is het niet. Wij worden één met Christus. Wel echt, hè? Maar wel door de Heilige Geest. Zo zegt Anton 80 het. Wij worden Christus door de Heilige Geest ingelijfd. Met Christus verbonden. Eén met Christus gemaakt. En dat door een mystieke, geestelijke, echte, reële band die je niet kunt zien, maar die er wel is. Heilige Geest bewerkt dat. Dan zit je aan de tafel. Oh, dat is een wonder hoor dit. Een groot, echt groot wonder. Zit je aan de tafel en dan eet je brood. En drink je de wijn. En dan weet je zeker dat je het eet, hè? Toch? Dat weet je zeker. Dat proef je. Dat ligt op je tong. Hè? Die wijn is een beetje zoete smaak. Heerlijke wijn. Je proeft het. Nou, zo zeker als je ervan bent dat die wijn in je komt en dat je er één mee wordt, dat die wijn in je lichaam gaat, word je helemaal één mee. Even zeker word je één met Christus, met zijn lichaam en met zijn ziel, met Christus als mens. Hoe? Ja, ik kan niet uitleggen, maar het is door een geestelijke band. De Heilige Geest, die doet het. Nou, dat is de boodschap van het avondmaal. In onderscheid van de mis. Wie gelooft in de Heer Jezus, je krijgt vergeving van zonde. En dat op grond van het ene offer van de Heer Jezus Christus, volbracht op de heuveltop van Golgotha 2000 jaar geleden. En je wordt verenigd met de Heer Jezus door een geestelijke band. Wordt Hij van jou en jij van Hem. Nou, hoe rijk als je van de Heer Jezus bent. Zo rijk niet te zeggen. Mag je dat weten? Als je dat aan de tafel ook mag gedenken, hè, dan kan er zo'n vrede komen. Ook zo'n blijdschap en verwondering. Dat je zegt, o Heere, dat ik nou hier toch mag zitten. Dat u mij getrokken hebt met koorden van goedheid. En dan mag je de dood van de Heer Jezus verkondigen. Hij voor mij, zijn lichaam voor mij verbroken. Zijn bloed voor mij vergoten. En nu mag ik omgang hebben met hem die opgevaren is en zit aan de rechterhand van Vader. Deze Heer Jezus, ook mijn Heer Jezus. Dan ben je toch even rijk. Dan kan je huppelen. Hij als huppelt. Van zielenvreugd. Ga je de kerk uit en zeg, o Heere, dan ben je zelf kwijt, hè? Wat bent u goed, wat bent u goed. Krijgt hij de eer. En dat is onze zaligheid. Nu, onze eerste gedachte is dat, hè? Wat is de boodschap van het avondmaal? Maar nu, voor wie is het? Is het ook voor mij? Mag ik ook deelnemen aan het avondmaal? Dat is de volgende vraag die Caspar Olivianus en Zacharias Ursinus stellen. Wie mogen er nu aan de tafel van het verbond plaatsnemen? En wie mogen dat nu horen? Vergeving van zonde. En wie mogen dat horen? Vereniging met Christus. Voor wie is dat? Is het avondmaal voor iedereen? Nee. Is het voor iedereen in de kerk? Ook niet. Maar toch wel voor iedereen die gelooft in de Heer Jezus. Ook niet. Het is voor iedereen die met een waar geloof gelooft in de Heer Jezus. Dat zegt de catechismus. Jawel, want er is ook schijngeloof. Er zijn in de kerk, antwoord 81 wijst erop, ook hypocrieten. Huichelaars. Mensen die zichzelf niet van harte bekeren. Die zichzelf voor een gelovige uitgeven, maar het in werkelijkheid niet zijn. Dat kan, hè? Heel aangrijpend, hè? Dat je jezelf iets op de mouw speelt. Dat je jezelf een blinddoek voordoet. En dat je echt denkt, ja, ik denk echt dat ik op de goede weg ben. En terwijl je dat denkt, dat het helemaal niet zo is, dat je niet op de goede weg bent, maar dat je op de brede weg bent, op weg naar het verderf. Ben je daar nooit bang voor? Dat je dat denkt, dat je bekeerd bent, terwijl het niet zo is. Dat je denkt dat je... Ik vind het al heel aangrijpend, hè, dat dit zo kan. Hè. Toch, heb je dat niet? Ik heb dat ook. Je denkt dat je denkt dat je de Heer Jezus kent. En je hoort over hem spreken en over zijn lijden en sterven. En je bent er ook nogal op een bepaalde manier door geraakt. Dat je denkt dat dat van de Heer is. En dat dat dan toch niet zo is. Dat is aangrijpend. Dat je denkt, nou ik ga sterven en ik denk dat ik ook wel kan sterven. Dat je denkt dat je je blik opslaat in de hemel. En dat je dan je ogen opent in de hel. Dat je de Heer Jezus niet echt kent en dat het nooit tot een persoonlijke ontmoeting met hem gekomen is. Schijngeloof en waar geloof, dat leert het woord. Dat leert ook de catechismus. Zondag 7 en zondag 23, hè, twee kernzondagen over het geloof. Daar wordt 4 keer gesproken over een waar geloof. Nu, wie hebben het? Het ware geloof. Hoe kun je dat weten dat je dat hebt? Ja, daar gaat de catechismus heel teer en pastoraal mee om. Dat moeten wij ook doen, hè, als voorgangers. Dat zijn indringende vragen. Daar kun je mee worstelen. Hè? Maar de catechismus geeft eigenlijk een toetssteen. 3 punten waarop je jezelf moet onderzoeken en dat voor Gods aangezicht biddend om het licht van de Heilige Geest. 3 punten, toetsstenen. Ja, en daar moet de blik naar binnen. Hè? In je eigen hart. Dan moet je jezelf gaan onderzoeken, hè? Terugbladeren in je levensboek. En dat is ook goed. Niet om je ankergrond van je behoud in jezelf te zoeken. Niet om te steunen op wat je zelf hebt meegemaakt. Hè? Maar wel om na te gaan... Ja, of je iets hebt meegemaakt. En of dat wat je hebt meegemaakt, of dat dat ook echt van de Heer is. Of van jezelf. Zelfonderzoek. Heel belangrijk. Kijk, voor je zaligheid en voor je behoud moet de blik naar buiten. He, de blik naar buiten. Zien op de Heer Jezus Christus. Hij is de enige rots van het behoud. Zijn volbrachte werk is het enige rustpunt voor je ziel. Moet de blik naar buiten. Maar als de blik naar buiten gaat en je mag zien op de Heer Jezus en bij hem rust vinden. Dan werkt dat wel iets in je uit. Dat gaat maar niet voorbij aan je. Dat doet iets in je. Dat laat een spoor na in je. Tuurlijk. Dat gaat maar niet buiten jezelf om. Daar ben je zelf bij. En daarom is het goed om dat na te gaan. Is dat in mijn leven ook gebeurd? In het licht van de Heilige Geest. Paulus roept daar ook toe op in 1 Korinthe 11. En ieder beproeven zichzelf. En niet om dan maar van de tafel af te blijven. Dat dat de uitkomst zou moeten zijn. Nee, juist niet. Een ieder beproeven zichzelf en eten dan alzo van het brood en drinken alzo van de drinkbeker. Dus 3 punten voor zelfonderzoek is nodig. Zeker ook in de week van voorbereiding. Nou, wat zegt antwoord 81? Het avondmaal is voor hen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat hun deze om Christus wil vergeven zijn. Daar komen we het eerste punt tegen. Die zichzelf miszagen. En deze drie punten kunnen we natuurlijk niet van elkaar afscheiden, maar het is wel goed om even toch afzonderlijk die punten langs te gaan. Drie punten. Het eerste is miszagen. He, dat je jezelf gaat miszagen. Niet behagen. Miszagen. Ah, catechismus bedoelt niet op een negatief zelfbeeld of zo, hè? Of op zelfontkenning. Dat je er bijvoorbeeld niet zou mogen zijn. Of dat je minder bent dan andere mensen. Nee. Elk mens mag er zijn. Je bent gemaakt door de Heer. Dat je er bent, dat is een bewijs dat je er ook mag zijn. Je mag er zijn. Zeker, God heeft je gewild. Heeft je het leven gegeven, onderhoud ook je leven. Anders zou je er niet zijn. Maar, dat je jezelf mishaagt, dat betekent wel dat je jezelf gaat zien in het licht van de heiligheid en de heerlijkheid van God. En als je je gaat zien in het licht van de heiligheid en de heerlijkheid van God, dan ga je jezelf leren kennen. In je zondigheid. Dat je niet leeft tot eer van God, maar dat je zo bezig bent met jezelf. En dat je, zoals we vanmorgen ook zeiden, zeebellen naleeft. Een ijdel leven, dat ga je zien. Je zonde. En je ziet ook hier in je hart, ga je dat beseffen, dat je de wet van God hebt overtreden. En daar krijg je berouw over. Dan zeg je, o Heere, u bent zo goed. Maar wie ben ik toch voor u? En dan ga je jezelf er ook van afkeren. En dan ga je je tot God bekeren. Dat is een mishaag. En nu is er een wettisch mishagen en een evangelisch mishagen. Wettisch en een evangelisch. En een wettisch mishagen, let op, wat is belangrijk dit. Wettisch mishagen is dat je beseft dat je tegen een goeddoend God hebt gezondigd, rechtvaardig ook, en dat je in zijn hart toorn hebt opgewekt, dat ga je zien, dat besef je. Maar dan ga je proberen om het zelf goed te maken met de Heer. Ga je werken. Moet dit doen, moet dat doen, moet mijn leven veranderen. Je gaat proberen jezelf op te knappen en je te verbeteren om vrede met God te krijgen. En dan ga je ook vaak op zoek naar een bepaalde gestalte. Bepaalde houding in je hart, bepaalde ernst. Ik zou toch meer ernst moeten hebben, meer berouw ook. En zo in die weg komt het misschien toch goed tussen de Heer en mij. Mag ik hoop gaan krijgen op genade. Dat is een wettisch mishaag. Begrijp je dat? Ik denk wel eens deze dingen die verdwijnen wat onder ons. Hè? Maar dit is belangrijk. Een wettisch mishaag. Dat je ziet van, oh Heer, ik heb gezondigd. Dan ga ik proberen jezelf op te knappen. Serieus worden. Zoeken. Lezen. En, oh, dat zit niet goed. Moet anders. Aanklachten heb je dan in je hart. Wettisch. Maar er is ook een evangelisch mishagen. En dat volgt vaak op een wettisch mishagen. En een evangelisch mishagen, dat vloeit nou voort. Uit het gelovig zien op de Heer Jezus Christus. En dat je ziet dat Hij nou zondaren nodigt. En dat je tot Hem uitgaat. En als je dan tot Hem mag uitgaan. En mag zien, o Heer Jezus, U nodigt ook mij. Wat een wonder. En U wilt in mijn plaats de weg gaan naar het kruis. En je mag dan aan zijn voeten terechtkomen. Met heel je hebben en houden. Dan ontstaat er een evangelisch mishagen. Dan mag je zien dat het goed is tussen jou en hem. En dan verblijd en verwonder je je over hem. Dan zeg je, o Heer Jezus, dat u toch voor mij de weg naar het kruis wil gaan. Maar dan tegelijkertijd, dan krimpt je hart ook ineen. En dan smelt je hart. En dan zeg je, o Heer, nou bent u zo goed. Maar wie ben ik toch voor u? Wat heb ik toch gedaan? U bent zo goed. En dan is er vreugde ook, hè? Verwondering over zijn werk. En tegelijkertijd ook een smart. Dat je hem naar het kruis hebt gebracht. Vanwege je zonde. Ga je op je borst slaan. Krijg je smart. Niet een bittere smart. Helemaal niet een zoete smart. Dat zijn tranen. Als je die gaat schreien. Dat is een beetje een ouderwets woord misschien. Maar als je die nou gaat krijgen. Zulke tranen. Ik zal je wel vertellen. Ik heb 1000 keer liever zulke tranen. Dan het lachen van de wereld. Ja. Dat zijn tranen aan zijn voeten. Dat zijn evangelische tranen. Die vloeien voort uit een evangelisch mishaar. Begrijp je dat? Heeft zijn voeten wel eens nat gemaakt zoals die vrouw met dat kruikje? Had de Heer Jezus zo lief. Hij zegt, oh, hij gaat voor mij de dood in. Voor mij. En als je het mag zien, dan komen de tranen. Ja, dat gaat vanzelf. De Heer Jezus. Ik kan niet bevatten, u voor mij. Tranen, dat is een evangelisch mishaar. Ezechiël 36, hè? Hoop ik nog een keer als de Heer dat geeft over de preek hier in uw midden. Ik zal maken dat ze een walg krijgen aan zichzelf. Dat is vrucht van het geloof. Walg, ken je dat? Walg, en dan zegt, oh Heer, u bent goed. Ik ben een zondaar. Nou, dat is het eerste. Tweede. Dat je jezelf vanwege je zonde mishaagt en toch vertrouwt. Dat het evangelische mishagen, dat vloeit daaruit voort. Hè? Toch vertrouw dat ze om Christus wil vergeven. Dat is het tweede. Dat ze vergeven, en dat mag je ook geloven. Hè? Dat je dat ook mag geloven. Dat je zonde, waaraan je een afschuw hebt, vergeven zijn. Hoe kun je tot dat vertrouwen komen? Wel, de Heer brengt je ertoe. Hoe brengt de Heer je ertoe dat je te geloven mag dat ze vergeven zijn? Vandaag de dag wordt wel gezegd, dat moet je aanvaarden, dat zo is. Hè? Christus is voor iedereen gestorven, Christus is ook voor jouw zonde gestorven. Geloof het, daar mag je van uitgaan. Maar nee. Als de Heer je tot geloof brengt, tot geloven, dan is het eerste waarop het geloof zich richt, dat Christus je roept. Dat hij nodigt. Dat is het eerste. Dat is wat je ziet. Dat is wat waar voor je wordt. Dan gaat het licht in je ziel op en dan zie je, en dat is wat de Heer Jezus doet, dat hij roept. Dat hij met zijn armen uitgebreid tot je komt. En dat hij nodigt. Het gaat van hem uit. En dan heb je dat vele malen gehoord. Maar dan wordt het waar. Dan zie je het. Oh, hij komt nodigend en roepend ook tot mij. En dan, als je hem zo mag zien. Dat hij werkelijk tot je komt nodigend. En je mag tot hem uitgaan. Tot hem vluchten. Moeder, kom ik arm en naakt tot u, Heer Jezus, die zondaren zalig maakt. Dan mag je ook worden verkondigd. Zondag 31 zegt het zo. Dan mag je worden verkondigd als je zo tot hem uitgaat. Uw zonden zijn vergeven. Dan. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus. Als je tot Christus uitgaat. Eerst zien. Hij nodigt ook mij. En hij nodigt u ook. En als je het ziet en je gaat tot hem uit, dan mag je worden verkondigd. Je zonden zijn vergeven. Als je aan zijn voeten ligt, als je tot hem uitgaat, dan mag het worden verkondigd. Christus is van u, uw zonden zijn van hem. Zie, nou, dan moet je jezelf op bevragen, ken ik dat nu? Mag ik dat geloven? Is het licht in de duisternis opgegaan? Heb ik de roepstem van de Heer Jezus gehoord? Heeft hij tot mijn ziel gesproken? Heeft zijn woord kracht in me gedaan? Heb ik hem door dat woord ook echt ontmoet? Iets van hem gezien? Dat is het tweede. Het derde, dat je ook begeert hoe langer hoe meer je geloof te sterken, hè, zegt de catechismus, je geloof te sterken en je leven te verbeteren. Dat ook. Je geloof te sterken. Ja, dat wil zeggen, je mag ook zeggen dat je daarna verlangt om meer van de Heer Jezus te horen. Hè, en meer van hem te kennen. Wie hij is, wat hij heeft gedaan. En zijn genade en zijn zondaarsliefde. Zijn gewilligheid ook om zondaren zalig te maken. Meer hè, je geloof te versterken. En ook je leven te verbeteren. Jawel, als je mag zien op Christus en op zijn lijden en sterven. dan is dat wat daaruit voortvloeit. Ach Heere, leer maar tegen mijn zonden te strijden, die u zoveel hebben gekost, en mag ik nu mijn leven in uw dienst besteden. Op de plek waar u mij stelt, zie. Dan ga je de zonde mijden, ervoor vluchten. Hypocriet doet dat niet. Ja, of hij mijdt de zonde wel, maar dan doet hij het niet van harte. Dan krijgt hij toch zijn hart er niet in mee, dan is het niet van binnenuit. En als hij dan toch in de zonde leeft, bijvoorbeeld, dat hij toch iets aan de hand houdt, en de hypocriet zegt altijd, nou ja, daar zit het toch niet in. Daar hoef je eigen toch niet druk over te maken. We zijn allemaal mensen toch, we doen allemaal wel eens wat. Zo praat een hypocriet. Maar als je aan de voeten van de Heer Jezus ligt, dan zeg je, ach Heer Jezus, neemt u toch mijn leven. En in alle facetten, het is helemaal voor u. En dan heb je helemaal voor hem over. Dan wil je heel je leven in zijn dienst besteden. Dan ga je jezelf verbeteren. Nou, door de kracht van de Heilige Geest. Zie. Nou, zo komt de catechismus met 3 punten van zelfonderzoek. En ja, als je dat dan zo ziet, dan zie je het ook wel. Hè? Dan gaat het over ellende, verlossing en dankbaarheid. En die 3, dat je je daarop toetst. Maar wat nu, als je deze dingen dan zo bij jezelf onderzoekt, maar je komt er niet uit. Dat kan ook, hè? Misschien vanavond wel, als je zegt, ja, als ik nou die 3 punten zo hoor. Ja, hoe is het nou eigenlijk in mijn eigen leven? Heb je dat ook? Dat je zegt van ja, ken ik het nou wel of niet? Ik zie wel dingen in mijn leven, in mijn hart ook terug. En dan denk ik, ja, het lijkt er wel op. Maar is het het nou ook echt? Hè? Heb je dat ook wel? Ja, is dat nou wat ik heb meegemaakt, nou echt van de Heer? Of is dat toch echt, is dat toch iets van mijzelf? Ja, is het echt zo? Ja. En zo zitten Gods kinderen ook vaak. Toppen. Als je echt door God bekeerd bent, dan kan je het niet met je bekering doen. He? Dan word je in eigen oog eigenlijk nooit bekeerd. Ja, dat kan wel, maar dan moet je echt door je bekering heen zakken. Maar je kan niet rusten op dat wat je hebt meegemaakt. He? Christus zegt zelf, Gods kinderen zijn arm van geest. Die hebben altijd tekort. Die zijn arm aan alle goede dingen die, als die zichzelf gaan onderzoeken, dan zeggen, ja, wat heb ik toch eigenlijk, hè? Waar blijkt toch mijn levensverbetering? Waar is het mishagen? Ik heb zo vaak nog best wel behagen in mezelf. Hou niets over. Onbekeerd. Dan is 1 ding belangrijk. En dat is dat je met al wat in je hart tegenkomt, en dat je dan toch tot Christus uitgaat. En dat je het voor hem neerlegt. En dat je het woord ingaat, het evangelie, waarin je leest over wie de Heer Jezus is. En dat je hem jezelf verkondigt. Dat je verkondigt wie hij nu is en dat hij nu is gekomen om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Dat wil de Heilige Geest gebruiken. En de overdenking van de Heer Jezus. Zijn werk en zijn liefde en zijn gewilligheid. Dat hij 1000 keer gewilliger is om u te ontvangen en voor uw zonde te betalen, dan dat u gewillig bent om de zonde te bedrijven. Daarom denk ik ook dat de nodiging aan de tafel bij het avondmaal ruim mag uitgaan. Christus mag worden voorgesteld als een hemelse gastheer die zich omringt niet met vrome mensen. Niet met mensen die wel aardig vinden dat ze bekeerd zijn, met dingen die dingen kunnen afvinken. Nee, maar Christus mag worden voorgesteld aan de tafel ook als de gastheer die ruim nodigt en die zich wil omringen met goddelozen en met zondaren en met tollenaars. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Zie, en als de Heilige Geest dan die uitnodiging gebruikt en je oog geeft voor deze Heer Jezus Christus, dat hij nou zondaren nodigt en geen vrome mensen. Dat hij mensen nodigt die alles missen. en die niets kunnen aandragen. Dan wil de Heilige Geest die nodiging gebruiken. Misschien heeft hij het in uw leven wel gedaan. Dat je zegt, oh, mag ik nou ook aangaan? En ik kan helemaal niets meebrengen. En dat je juist zit, ja, maar voor zulke is het nu juist ook. Dat heb je niet één keer nodig, dat heb je keer op keer nodig. En dan mag je hier zitten als een berooide. Als een zondaar. Met niks in je handen. Maar dan wil hij je handen vervullen. Met brood en wijn. Toch? Nou, en dan mag je daar zitten en dan mag je geloven. O Heer Jezus, door uw ene offer vergeving van zonde. En nu mag ik gemeenschap hebben met u. Dan kan je in alle stilte je daar verwonderen. Jezelf mishagen aan de tafel. Ik ben maar een dode hond, dat u toch op mij wil neerzien, Heer Jezus. Toch vertrouwen ook op hem. O Heer Jezus, u bent zo goed. En dat je je leven in zijn handen neerlegt. Nou heerlijk, als je zo de weg naar de tafel geopend mag zien. Naar het heilig brood en naar de heilige drank. Ah jawel, want het is een heilig sacrament. Heilige maaltijd. Anders dan alle andere maaltijden. De Heer zelf is er tegenwoordig. Met zijn heilige geest. Om harten op te heffen. Naar Christus. Naar het hemelse heiligdom. Een heilige tafel. En daarom wil ik ook nog iets zeggen waarvan ik weet dat het gevoelig is. Maar ik wil het toch doen. Uit liefde voor mijn meester. En uit zorg voor u. Voor uw aller welzijn. En wat ik ga zeggen is niet om ook maar iemand te bezeren. Want u bent mij alle dierbaar. En ik heb maar één verlangen. En dat is dat u alle behouden wordt. Door het dierbaar werk van de Heer Jezus Christus. Ik heb ook niemand in het bijzonder op het oog. Maar als je nu aan mag gaan aan de tafel van de Heer, dan zou ik willen zeggen, toon eerbied waar hij woont. Dat doet u ook. Want ik vind dat het altijd eerbiedig in het midden van de gemeente toegaat. En dat meen ik oprecht. Tegelijk, toon die eerbied ook iets meer in de kleding. Dat wil ik graag zeggen. Dat staat ook in het nieuwe beleidsplan. En dat is overgenomen uit het oude beleidsplan. Toon eerbied ook in je kleding. Als u bij de koning op audiëntie gaat, dan krijgt u een dresscode. Je kan maar niet naar de koning toe en je komt maar niet het paleis binnen in je sportbroek. Ik heb meegemaakt toen we bij de krant werkten, het Reformatorisch Dagblad, dat we mee mochten met koningin Beatrix op Koninginnedag. En de vrouwelijke collega's die werden gevraagd om een panty te dragen. En niet met blote benen in het gezelschap van de koningin aanwezig te zijn. Zie? Daar zijn regels voor. En dat heeft te maken met wat wij wel noemen het decorum. Fatsoen. Goede omgangsvormen. Je kleed je naar de gelegenheid. Ja, u zou het toch wel raar vinden, denk ik, als ik vanavond hier zou staan in mijn joggingbroek. Toch? Zou je dat niet vreemd vinden? Hier met een t-shirt? Dan zou u denk ik zeggen van, ja, die dominee beseft waarschijnlijk niet dat hij spreekt in de tegenwoordigheid van God. Maar wij zitten aan de tafel ook in de tegenwoordigheid van God. En daarom kleed je netjes als je aan het avondmaal mag deelnemen. Ik wil niemand weigeren. Maar ik wil u wel oproepen om dat te doen. Ik zeg op leiderscatechese altijd tegen de mannen Mannen, nette broek en een blouse. He? Zo hebben we het afgesproken. En ik denk dat dat ook goed is. Niet casual. Niet in een spijkerbroek. Niet in een shirt. Blote armen. Vrouwen. Geen korte... Geen spaghettibandjes of zo. He? Maar doe het zo... Zoals je naar een bruiloft gaat. Netjes. Waardig. Nou ja, dominee, maar de catechisme zegt daar toch niks over. Dat is ook zo. Hoewel, er staat wel dat het avondmaal voor hen is die begeren hun leven te verbeteren. En die daar ook voor openstaan. Voor dingen waarmee ze hun leven kunnen beteren. En neemt u van mij aan. Op dit punt kan het in Wader beter. Levensverbetering strekt zich ook uit. En dat strekt zich uit over alle terreinen van het leven. Het gaat ook om je praat, je gelaat, je gewaad. Dat heeft niets met wetticisme te maken. Dat heeft daar niet mee van doen. Ik hoop ook dat je dat goed oppakt, hè. Het is niet zo dat ik vanavond uw regels wil opleggen, maar ik hoop zo dat je vanavond mag zien, ja, dat goede regels zijn. En dat je dat ook je eigen maakt en dat je dat van binnenuit ook mag gaan doen. Het ging vanavond ook over Rome, Rooms-Katholieke Kerk. Maar ik kan u zeggen dat in de Rooms-Katholieke Kerk, ik denk wel eens dat daar meer eerbied is in de kerk dan in de Protestantse kerk, waarvan wij deel uitmaken. Ja, dat denk ik. Ga je maar eens in de zomer een kathedraal bezoeken of Vaticaanstad. Ik zal u zeggen, je komt er in je kniebroek niet in. Je mag niet naar binnen. Waarom niet? Eerbied. Hè? Nou, laten wij iets van die devotie, van die toewijding, die oud moet ook overnemen. Toon eerbied waar hij woont. Nu zondag 30. Ik heb er zomaar wat van aangestipt. He, over de boodschap van het avondmaal. Het gaat over vergeving van zonden op grond van dat ene werk van Christus. En ook over vereniging met Christus in de hemel. Is Christus je dierbaar geworden? Ja? Is hij je een en al? Heb je hem lief gekregen? Of niet? Weet je het niet? Ach, bekeer je. De deur van de genade staat vanavond open. Christus Jezus nodig met uitgebreide armen. Kom alle, die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Weet je het niet zeker? Of dat de Heere wel of niet in je leven heeft gewerkt? Durf je niet te zeggen of Christus je dierbaar is? Twijfel je aan de oprechtheid van wat je hebt ervaren? Wat de Heilige Geest mogelijk wel of niet in je hart heeft gewerkt. Ik denk aan een vriend op Urk en daar ga ik mee afronden. Niet met hem, maar wat hij zegt. Wat hij zei, het was zo mooi wat hij ooit vertelde. Hij zegt, ik liep zo in de strijd. Bent u begonnen? Ben ik begonnen? Bent u waar? Ik ben niet waar. Ik weet het niet meer. Hij zegt, en ik stapte naar buiten, ik deed de deur open en ik keek omhoog. En toen werd het me opeens helder. Hij zegt, o Heere, u bent waar. Ik ben onwaar, niet waar, maar u bent wel waar. En wat u zegt is waarheid. En u zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heer, ik doe het op u aan. Uw woord is waarheid. Nou, dat wil ik u vanavond graag meegeven. Het woord is waar, alle aanneming waardig. Kom tot de Heer Jezus en wie tot hem komt, die zal hij niet uitwerpen. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 99, het tweede en ook het achtste vers. God die helpt in nood is in Sion groot. En wat er verder volgt, 2 en 8 van Psalm 99. eindigen nu met dankgebed. Heere, wij mogen uw naam al danken voor het onderwijs dat we krijgen uit het troostboekje. Zo heerlijk en treffend dat u nu met zondaren wil omgaan en u zelf er zich voor heeft doodgeliefd aan het kruis, Heere Jezus. Brood en wijn, de tekenen van uw verbroken lichaam en vergoten bloed, en dat voor hen die het er totaal niet naar hebben gemaakt. Integendeel, die hebben overtreden. Maar u zoekt ze en u gaat ze na. Heere, geef dat niemand van ons er buiten zal blijven, buiten het heil, buiten de genade, buiten het bloed dat u hebt gestort. Maar dat we alle ons mogen laten reinigen door de stromen die er vloeien uit uw zijde, de fontein van genade. Heere, geef uw zegen aan een ieder van ons, uw gunst, uw liefde, dat we ons daarin mogen verblijden en dat we daarover straks ook mogen spreken met elkaar. Heere, we bidden u voor de kerk, heel de kerk. In diep verval. En toch, uw woord is er. En het mag uitgaan. Ook in de protestantse kerk. Vanaf vele kansels. En dat woord heeft toch kracht. Zegen het. Zegen onze kerk waarvan we deel uitmaken. Zegen ook andere kerken. De gereformeerde gezinde. We bidden voor haar. Geeft u eenheid. Verbondenheid. In u, Heer Jezus. En zo ook aan elkaar. Heer, wij willen vanavond ook bidden voor hen die bij de Rooms-Katholieke Kerk horen, waar u ook uw kinderen heeft. Geef velen er zicht op u, Heer Jezus. En op dat ene offer dat u heeft volbracht. En wij bidden u voor een zegen over het werk van hen die in regio's werken, die... ja, ook gestempeld worden door deze kerk. Landen waar het Rooms-Katholicisme grote invloed heeft. Ook in ons eigen land, maar ook elders op de wereld. Laat uw woord heerschappij hebben. Laat uw licht schijnen. En dat velen mogen erkennen. Uit genade alleen, door het geloof alleen, in Christus alleen, worden we behouden. Het was een terechte vraag, Heere, die de paus eenmaal stelde. Waar komen we die vraag nog tegen, de vraag van Luther? Mijn ziel, hoe word ik rechtvaardig voor God? En dat is ook zo. Heere, wilt u geven dat die vraag bij velen levend mag worden? Als dat bij ons niet is gebeurd, dat het ook bij ons zo mag worden. En dat we dan mogen zien, niet door eigen kracht, niet door eigen werk, maar door het offer van de Heer Jezus Christus. Heere, geef zo uw zegen, ook aan de gemeente, ook nu we stapje terug mogen doen als pastor. We dragen haar aan u op, o dierbare koning. Zegen ons allemaal in de periode die voor ligt. Geeft u rust, ontspanning, die rust die zo heerlijk is waarover Jesaja spreekt. Zijn rust zal heerlijk zijn. Heere, bescherm ons als we deze week of misschien in de komende week op pad gaan. Geef wat nodig is. Wees u met ons ook als we thuis blijven. En misschien deze tijd ook wel een beetje ervaren als een moeilijke tijd. Tijd van eenzaamheid. Wilt u daar maar bij zijn? Heere, zegent u de mannenbroeders van de kerkenraad. Geef al wat nodig is. We bidden ook om een zegen voor dominee van de Ziel, die op de achtergrond ook aanwezig zal zijn. Dank voor zijn hulp. Wees nabij met hem, met zijn vrouw, met alle die hem lief zijn. En zo bidden wij voor elkaar. Ga met ons mee. De onbekende toekomst in. Mogen we het alle weten. Wat de toekomst ook zal brengen. Mij geleid uw hand. Heer Jezus, hoor ons zo. Doe verzoening over alle zonden. En verheerlijkt u uw naam. Uit genade. Amen. Slotzanggemeente Psalm 69, daarvan het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. 14 van 69. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.